Dit is Komt een blad bij de dokter, de podcast van bladerdokter.nl over media-innovatie.
We zitten vandaag bij New School Media. Daar zit Erwin van Luit al anderhalf jaar op de stoel van CEO. Hallo Erwin, hoe gaat het?
Ja, goedemiddag. Gaat hartstikke goed hier.
Ja?
Ja, welkom bij New School Media.
Dankjewel. Welkom in mijn podcast. Er is nieuws van Elsevier onlangs. Elsevier houdt op met de specials, Juist en Stijl. Kun jij iets vertellen over de strategie die daaronder ligt?
Ja, nou ja, kijk, dat soort beslissingen die zijn natuurlijk niet altijd heel gemakkelijk om te nemen. Je neemt ze ook niet van de een op de andere dag. Het zijn toch mooie producten en toch ook wel een beetje kindjes van je. Maar als senior management moet je toch altijd wel de afweging maken of producten genoeg opleveren en of het voldoende bijdraagt aan een strategie. En daar hebben we bij deze producten ook naar gekeken en gewoon vastgesteld dat het verstandig is voor het Elsevier Weekblad cluster om ons te focussen op het vlaggenschip Elsevier Weekblad en om de producten die daarbij geproduceerd worden, om die te staken.
Liepen ze niet goed in de losse verkoop?
Nou, Stijl werd niet in de losse verkoop verkocht, juist wel. Juist magazine. En het leverde uiteindelijk onvoldoende op. Hè. Als je kijkt naar de titel Juist, dan zag je gebeuren dat we het abonnee-aantal niet op het niveau kregen waarop het een echte hele rendabele titel zou zijn. En binnen New School, bij mijn start als CEO, hebben we gewoon een hele duidelijke portfolio-rationalisatie uitgevoerd, waarbij we heel nadrukkelijk hebben gekeken wat welke titel oplevert en wat het toekomstperspectief van iedere titel is. En daar zijn een aantal titels, zoals we dat noemen, linksonder beland.
Ja.
En daar hebben we een beslissing ingenomen. En dat geldt dus ook voor Juist en Stijl. Maar dat geldt ook voor een aantal andere producten waar we mee gestopt zijn, die we hebben verkocht of hebben samengevoegd met andere titels, waardoor we een portfolio overhouden waar we ook echt in durven te investeren en waar we ons op focussen richting toekomstige groei.
Kun je iets vertellen over over dat rekenmodel?
Ja, zeker. Daar kan ik wel wat over vertellen. Wat we gedaan hebben, het is niet echt een rekenmodel. Hè. Het is meer een soort strategisch model waarin we al onze titels eens een keertje goed tegen het licht hebben gehouden. Daar waar het gaat om marge en om toekomstbestendigheid. Oftewel, wat een titel in de toekomst ons kan gaan opleveren. Ja, en dan heb je altijd titels die in het segment, zoals ik het maar even noem, wat ik net ook al zei, linksonder belanden. Dus weinig marge en weinig echt toekomstperspectief. Ja, en met die titels moet je dan wat. Hè? Dus we hebben al die titels vervolgens goed bekeken en vastgesteld of het een titel is die we zouden kunnen verkopen. Nou, dat hebben we bijvoorbeeld gedaan met Home and Garden en met Zeilen. Maar er zijn ook titels die we gewoon gestaakt zijn, zoals 19 Minutes en 1900, de voetbalbladen. En we hebben titels samengevoegd, zoals
Know-how, dacht ik.
Die is Know-how, precies.
Die is naar Kijk gegaan.
Know-how, die is naar Kijk gegaan. Ja. Knippie hebben we geherstructureerd. En Stijl en Juist hebben we, zeg maar, als gevolg van diezelfde actie hebben we gestaakt.
Dan over Elsevier. Je hebt ooit in een eerder interview op bladerdokter.nl gezegd: in het huidige medialandschap is er meer dan ooit behoefte aan het genuanceerde, alternatieve geluid van Elsevier. Wat betekent dat?
Ja, dat is een goede vraag. Dat is ook een vraag die eigenlijk de hoofdredactie van Elsevier Weekblad beter zou kunnen en moeten beantwoorden. Maar ik ga natuurlijk een poging doen. Kijk, Elsevier nuanceert en balanceert het overwegend linkse geluid in de media. Dat is in ieder geval hetgene wat wij van onze klanten terugkrijgen en wat men plezierig vindt aan onze titel. En we worden dus ook echt gezien als objectief, nuchter en zakelijk. En we bieden een alternatieve visie op de feiten. En ja, wij geven ook feiten die andere media niet geven. En dat is wat ons onderscheidt. En dat is ook de reden waarom we als titel, als een van de weinige opinieweekbladen die nog over is, ook echt succesvol zijn.
Ja, nou, succesvol. Er is toch wel heel veel achterban verdwenen. Hè? Op de hoogtijdagen in zo'n 2007 had ik berekend, zaten jullie op 140.000 verkochte oplagen. Er is nu een 80.000 van over. Is dat, waar ligt dat aan in jouw visie?
Nou, kijk, dat is natuurlijk wel een brede trend in de markt. Daar zijn wij helaas niet alleen in. En daar is Elsevier Weekblad ook niet aan ontkomen, aan die trend. Ook de lezers van Elsevier hebben helaas gratis content op internet gevonden. Maar wat we wel zien is, sinds 2014, toen ben ik verantwoordelijk geworden voor Elsevier, hebben we wel een aantal zaken zijn we anders gaan doen, daar waar het gaat om oplagen. En met name ook abonnementenmarketing. En sinds die tijd hebben we de oplagen behoorlijk weten te stabiliseren. We hebben nu het afgelopen jaar, vind ik zelf, een vrij stoere beslissing genomen door helemaal te stoppen met proefabonnementen. Alleen nog maar langlopende abonnementen aan te bieden, ja, tegen gewoon een vol tarief. Daarmee zijn we nog een stukje verder doorgedaald in die oplagen. Maar hebben we wel een oplage met hele trouwe, loyale klanten. Die uiteindelijk ook groeien. Waardoor we ook die omzetdaling, die natuurlijk samenhing met die daling van oplagen. Mm-hmm. We uiteindelijk echt hebben weten te stelpen. En gecombineerd met het feit dat we succesvol zijn met de verkoop van digitale abonnementen. We, ja, ook echt weer op een groeipad zitten als het gaat om
alles
die omzet.
Alles achter de paywall ook, hè, online.
We hebben niet alles achter de paywall online. Maar wel een heleboel content staat nu achter de paywall. En dat hebben we heel bewust gedaan. Hè. We stellen ons op het standpunt dat als jij onze goede, hooggewaardeerde content wil lezen, dan zul je daarvoor moeten betalen. Ja. En zowel in print als ook online. En dat legt ons geen windeieren. Want als we kijken naar de ontwikkeling van die online omzet, dan zien we dat we daar enorm groeien. Afgelopen jaar weer met 160%. En dat hebben we voor dit jaar weer in de planning staan. Waarbij we, ja, uiteindelijk aan het einde van 2019 zullen eindigen op 10.000 volbetalende digitale abonnees.
Ja, dus dat is een achtste van je totaal, zeg maar.
Ja, dat is, ja, een achtste van de totale betaalde oplagen.
Elsevier is natuurlijk nog een weekblad. Hè? Je hebt ook in een eerder interview ook aangegeven dat die lagere frequentie er dat het daar op korte termijn in ieder geval niet in zit.
Ook op lange termijn.
Ook op lange termijn. Geloof je nog in een weekblad?
Absoluut.
Ook waar de kranten natuurlijk steeds met de groeiende populariteit van de weekendabonnementen natuurlijk steeds meer op het domein van de opiniebladen zitten.
Zeker, zeker. Dat zie je natuurlijk gebeuren. Hè? Dat zaterdagkranten steeds meer achtergrond in opinie gaan bieden. Als je kijkt naar de door mij net geschetste ontwikkeling van de loyale abonnementenbase van Elsevier, dan zien we natuurlijk dat er aan ons geluid nog steeds heel erg veel behoefte is. Anders zou immers die base niet groeien. Even terug te komen op die frequentie. Kijk, ik denk dat die frequentie juist een van onze voordelen is die we de lezer bieden. Het blijkt namelijk dat die lezers, dat blijkt ook uit onderzoek, helemaal niet zitten te wachten op een lagere frequentie, omdat wij de rol vervullen van wekelijkse analyse en opinie. We hebben het ook helemaal niet nodig, een frequentieverlaging, als het gaat om bijvoorbeeld het verlagen van kosten. Elsevier is heel succesvol met een marge van ruim boven de 30%. En ja, let's be honest. Kijk om je heen in de markt naar opinieweekbladen die de frequentie verlaagd hebben.
Ja,
dat pakt niet, ja, altijd even goed uit. En dan dat is to put it mildly.
Ja, er is de afgelopen periode een lange periode geweest van strategische bezinning, weet ik van jou. Daarin is uitvoerig in gesprek gegaan met die lezer.
Ja.
Kun je daar een aantal dingen uithalen? Wat is daar nou uitgekomen waar jullie je strategie op hebben gebaseerd?
Ja, dat wil ik graag vertellen. Allereerst hanteren wij binnen New School altijd de stelregel dat we op zeer regelmatige basis met onze klanten spreken. Omdat zij, ja, uiteraard de personen zijn die als enige ons echt kunnen vertellen wat wij moeten doen om hun tevreden te houden en hun aan ons te blijven binden. En dat hebben we bij Elsevier Weekblad afgelopen jaar inderdaad ook heel erg uitgebreid gedaan. En daar is op hoofdlijn uitgekomen dat we eigenlijk de koers van het blad als zodanig niet direct zouden moeten veranderen, maar dat een opfrisbeurt, dat wel een heel erg goed idee zou zijn. En dat heeft geresulteerd in langere artikelen, meer nadruk op beeld, maar ook het aanbrengen van aandacht op rubrieken, nieuwe rubrieken als uw geld, uw gezondheid en het goede leven. En we hebben geïnvesteerd in een kleiner en handzamer formaat, in beter papier en in meer pagina's.
Ja, dikker, maar ook mooier. Hè? Er is ook qua artdirectie een bezem.
Ja, zeker.
En dat mocht ook wel, want het was natuurlijk een beetje...
Nou ja, dat zeg ik. Hè. Dus die opfrisbeurt, die was nodig. De koers van de titel, daarmee zaten we wel op het rechte pad. Maar ja, soms moet je dingen gewoon weer even op een goede manier opschudden. Nou, dat hebben we gedaan. Dat hebben we natuurlijk ook online gedaan. Hè. Dus we hebben ons gericht op een vernieuwde, rustige website. Met meer verrijkte printcontent. Zometeen ook podcasts. Interactieve grafieken. En we zullen uiteindelijk ook toegaan naar gepersonaliseerde interactie via onze site. Zover is het nog niet, maar dat gaat wel een uitvloeisel zijn van deze strategie.
Wat bedoel je daarmee? Kun je dan je eigen dossiers gaan volgen?
Kun je eigen dossiers gaan volgen? Op basis van je voorkeuren zul je op je homepage zeg maar de voor jou relevante artikelen te zien krijgen. En we zullen die personalisatie uiteindelijk ook doortrekken richting newsletters.
Oké. Ja, dat is een beetje het model van de Washington Post. Hè? Heb je geloof ik 104 verschillende nieuwsbrieven.
Ja, daar zullen we, nou ja, of we nou exact dat model zullen gaan volgen, dat weet ik niet. Maar dat we meer zullen gaan doen met personalisatie op basis van klantprofielen, dat is wel duidelijk. En dat is allemaal nog iets wat zal gaan gebeuren en wat we verder zullen gaan doorzetten. Nou ja, en kijk, en wat we nu uit de markt horen aan geluiden over de vernieuwde Elsevier, zowel print als online, is dat men daar zeer positief over is. En ook als ik kijk naar de eerste resultaten vanuit de retailverkoop, ja, dan kan ik eigenlijk niks anders zeggen dan dat ik daar zeer tevreden over ben.
Nou, dat is mooi. Dat is, wat ik hoor van heel veel mensen.
En wat vind je er zelf van als bladerdokter?
Nou ja, dat ik vind hem inderdaad een stuk frisser. Ik vind nog wel dat het een heel erg tekstgedreven medium is. Wie hem pakt, moet echt lekker de tijd nemen om daar flink in te gaan lezen. Hè. Dus voor het bladeren. En een beetje de vluchtigheid vind ik hem nog niet helemaal.
Nee, dat is mooi dat je dat zegt. Jij bent ook een vrouw van onder de 50. Ga ik dan maar even vanuit.
Dus... Nou, dat nog een jaartje.
Maar je hoort dus niet helemaal tot de doelgroep in zoverre dat zeg maar Elsevier wordt heel erg veel gelezen van door mannen van boven de 50. En juist hetgene wat jij noemt, hè, tekstgedreven en het is niet vluchtig, dat is juist hetgene wat voor een titel als Elsevier Weekblad als groot voordeel gezien wordt.
En dat haal je ook uit die gesprekken. Zeker. Met de doelgroep.
Het zijn echt persoonlijke gesprekken geweest. Hè. Dus we hebben, zeg maar, en ik heb ze ook niet allemaal zelf gedaan. Ik heb wel zelf ook die gesprekken gevoerd. Hartstikke leuk om te doen. Maar ook mensen van de redactie, mensen van marketing. Dus we hebben wat dat betreft, zeg maar, heel veel medewerkers gemobiliseerd om met klanten in gesprek te gaan. Om uiteindelijk te komen tot hetgeen we nu hebben liggen.
Heb je daar ook gepraat over de toon en de formule? Hè? Want we hebben het net heel even aangetikt. Hè? Toen kwamen we op dat toch een beetje de politieke kleur die Elsevier vertegenwoordigt. Kijk, ik zie zelf in het medialandschap waar journalistiek voorheen toch nog wel prat ging op zijn onafhankelijkheid, zie je dus nu dat er steeds meer mediamerken zich in een kamp scharen. Of je het nou links of rechts noemt, of conservatief of progressief. Hè, ik wil niet te veel gaan labelen. Maar ik zie dat toch een trend dat mediamerken steeds meer opschuiven en zich aan een bepaalde politieke kleur afficheren. Is dat ook uit die gesprekken gekomen?
Nee. Niet als zodanig. Wat er uit die gesprekken is gekomen, is dat het met name belangrijk is dat wij als opinieweekblad een eigen identiteit hebben. En dat we onze lezer herkenning bieden. We ademen ondernemerschap, positivisme met een nadrukkelijk oog voor het Nederlands belang uit. En we zijn altijd kritisch en durven spannende stellingen in te nemen. En dat is hetgene wat ons onderscheidt en waarom onze lezers ons zo waarderen. En dat is niet zozeer omdat we heel hard roepen dat wij heel rechts zijn.
Hoe zie jij de toekomst van Elsevier?
Zeer, zeer positief. De financiële basis is echt uitstekend. Ik vertelde je net dat het een hele winstgevende titel is. We zorgen nog steeds voor een uniek geluid in de media en daar is bewijsbaar behoefte aan gezien onze oplagenontwikkeling. De lezers zijn zeer enthousiast en blijkt ook uit klantonderzoek dat we krijgen er altijd hoge cijfers in. Dus we doen ergens iets heel erg goed als het gaat om de kwaliteit van onze titel. En we hebben ook nog een heleboel te winnen. Hè? Ik bedoel, die focus op het weekblad zorgt er vervolgens wel voor dat we daar nog meer aandacht aan kunnen besteden. Dat we ook veel meer aandacht kunnen gaan besteden, ook in de toekomst, aan de verdere ontwikkeling van onze online kanalen. Daar zie ik nog een nog echt groeipotentieel. En de actie die we nu hebben ondernomen met de echte ruk aan het stuur, durf ik het toch wel te noemen, met betrekking tot onze abonnementenmarketing, waar ik net over vertelde. Wat ik afscheid nemen van proefabonnementen, focus op langlopende, loyale abonnees die ook gewoon het goede tarief betalen. Zorgt er gewoon voor dat we gewoon als titel groeiende zijn.
Ja. En zie je die groei vooral online of zie je die ook in print?
Nou, wat ik net zei over die, dat afscheid nemen van proefabonnees en het focus op langlopende abonnees, dat geldt zowel voor print als online. En ik zie dat het voor beide kanalen positief uitwerkt. Dus we zien zowel een groei van loyale printabonnees als dat we ook een explosieve groei zien van online abonnees.
Ja. Zie jij ook een toenemende concurrentie? Ik noem maar wat Follow the Money, Correspondent. Dat zijn natuurlijk allemaal nieuwe media-initiatieven zonder al te veel voeten in de zeg maar traditionele legacy-uitgeverij. Is dat voor Elsevier nog een bedreiging op lange termijn?
Nee hoor, ik vind het helemaal geen bedreiging. Ik vind dat dat soort media ons juist helpen om succesvol te zijn, zeker in de online space. Want als je kijkt naar, je noemde net de Correspondent. Nou, kijk met zeer veel respect en bewondering naar wat de Correspondent voor elkaar krijgt. Maar wat ze daarmee natuurlijk ook bereiken, is dat er een meer algemene acceptatie komt voor betalen voor online content, voor betalen voor kwalitatieve online content. En dan lopen wij als Elsevier gewoon op mee.
Ja.
Dus nee, ik zie dat niet als een als hele zware concurrentie. Ik zie het als partijen die ons ook helpen om dat deel van de markt open te breken.
Je bent nu anderhalf jaar CEO van New School. Jouw opdracht was om de winstgevendheid van de titels op te schroeven. Hoe gaat dat? Gaat dat loop je op schema?
Ja, nee. We hebben het. Ja, het gaat goed. Het is nu begin maart. Dus de accountants zijn nu bezig om de jaarcijfers te maken. En daar gaat uitkomen dat we de winstgevendheid stevig hebben opgeschroefd. Waarbij we inmiddels, zoals dat zo mooi heet, op een double-digit EBITDA-niveau zijn uitgekomen. Dat is voor een bedrijf in onze branche is dat niet verkeerd, denk ik. En ja, we hebben het afgelopen jaar, anderhalf jaar, hebben we ook heel erg veel gedaan. Hè. We hebben, wat ik net al zei, dat portfolio gerationaliseerd. We hebben heel stevig naar de kosten gekeken en daar ook op ingegrepen, daar waar nodig. We hebben een nieuwe strategie gebouwd. En we hebben op een aantal cruciale managementplekken hebben we nieuw bloed aangetrokken. Bijvoorbeeld op de plek van online en innovatie. En ja, dat heeft geresulteerd in een omzetgroei voor de meeste titels. En ja, wat ik net zei, die mooie winststijging voor het totale bedrijf. Dus ik ben niet ontevreden waar we nu staan. En het goede nieuws is ook dat onze aandeelhouders ook bereid zijn om het geld wat we dan verdienen vervolgens ook voor een deel weer terug te investeren in het bedrijf, waarin we ook naar de toekomst toe gewoon mooie groeiplannen kunnen maken en kunnen inzetten om die verdere groei en stabiliteit van onze organisatie te waarborgen.
En waar gaat die groei dan in zitten? Is dat in print of in online?
Nou, dat is beide. Wat we zien is dat we het afgelopen jaar met een goede losse verkoopstrategie en met een goede abonnementenacquisitiestrategie, waar ik net over in het voorbeeld van Elsevier Weekblad al over vertelde, dat we in staat zijn geweest om die groei ook in print te realiseren. Als we kijken naar toekomstige groei, zal dat natuurlijk niet alleen in print zitten. Hè. Dan zit dat natuurlijk ook in online abonnementen. Maar ook andere modellen als bijvoorbeeld events. Om maar eens wat te noemen, die we nu ook over het hele portfolio gaan uitrollen. En we zullen ook voor de titels die nu nog geen paywall hebben. En dat zijn er natuurlijk nogal wat. Uiteindelijk wel gaan werken met zaken als registratiemuren. Waarbij we extra content achter die poort zetten. En we het voor onze printabonnees natuurlijk heel aantrekkelijk maken om die content online te lezen. En we ze dus ook extra's bieden binnen dat abonnement.
Ja, even over evenementen. Ja. Wat ik zo'n ontzettend goed voorbeeld vind, is dat Truckstar Festival. Hè? Dat zit bij jullie in het portfolio.
Ja, dat is echt een uniek event.
Ja, dat is bijna geen mediamerk. Het is geen tijdschrift. Het is eigenlijk gewoon een event.
Dat is een product
met een soort blaadje erbij.
Het is een product op zich. Nou is het wel zo dat Truckstar als titel wel meer oplevert dan het event. Maar het event is echt substantieel. En als je het hebt over engagement van een
doelgroep... Ja, er komen 50.000 mensen.
Ja, iets minder. Een goede 30. Maar okay. Het is echt het toonbeeld van engagement van een doelgroep. Waarbij er eigenlijk ook bijna geen locaties in Nederland te vinden zijn waar het plaats kan vinden. Omdat bijna geen locatie duizenden vrachtwagens kan herbergen.
Ja, even voor de luisteraar. Dat is dus een festival voor lezers van Truckstar. En dat zijn vrachtwagenchauffeurs. En die komen daar en die hebben dan een caravan race, een vlam in de pijp, een barbecue.
Vergeet de verkiezingen van de mooiste truck niet.
Kijk, een soort beauty contest voor hardware. Ja. Leuk.
Nee, dat is echt een uniek event. Kijk, we hebben hier natuurlijk binnen New School sowieso wel een aantal echte interessante events. Truckstar Festival noem je nu net zelf. Nou, dat is een heel mooi voorbeeld. We hebben bijvoorbeeld ook een event als Grip op je Vermogen, waar 3000 man op afkomen.
Van beleggersbelangen.
Is dat. Waarbij we die doelgroep ook helemaal weer bijpraten over hoe om te gaan met je vermogen en het beheer ervan en het maken van rendement daarop.
Een soort congres.
Dat zijn mooie voorbeelden van events. Nou moet je, vind ik, als publisher wel altijd kritisch zijn op events, want het verdienmodel, zeker in de B2C, is niet altijd even makkelijk. Tegelijkertijd ben ik wel van mening dat je events wel moet doen, in ieder geval binnen een aantal titels, om die titel ook echt body te geven naar je doelgroep toe. En er zijn ongetwijfeld wel plekken binnen ons portfolio te vinden waar we die events wel winstgevend kunnen neerzetten. Grip en het Truckstar Festival, waar we het net over hadden, die leveren in ieder geval echt wel voldoende geld op.
Ja. Welke titels doen het nou heel erg goed in het portfolio van New School?
Nou, ik heb net het verhaal verteld over die portfolio-rationalisatie. Dus er zijn geen titels meer die het slecht doen. Okay, want die hebben we inmiddels wel...
Het kwadrant linksonder is leeg.
Ja, precies. Het kwadrant linksonder is leeg. Dus alle titels die we hebben, die voldoen wel aan de rendementseisen die we daarvoor gesteld hebben.
En wie staan er dan rechtsboven? Daar ben ik wel even benieuwd naar.
Nou, er zijn natuurlijk wel een aantal titels die het wel in extreme mate goed doen als het gaat om rendement en toekomstperspectief. En het is altijd heel gevaarlijk als CEO om dan een aantal titels te noemen, omdat er zich een aantal andere titels dan achtergesteld voelen, CQ, dat ik misschien niet helemaal compleet ben, maar om een paar voorbeelden te noemen.
Ja.
Van titels die stijf rechtsboven staan. Dus qua rendement en qua toekomstperspectief reken ik daar toch wel Elsevier, Beleggersbelangen, Fiets, Knipmode, Truckstar en Columbus Travel toe.
Dat is opvallend. Hè? Dat zijn vrij veel titels die uit de oude, one business club komen. Hè?
Dat is Elsevier en Beleggersbelangen zeker. Die komen uit de One Business, uit de Reed Elsevier stal eigenlijk. Hè? Dat klopt. Nou, dat zijn natuurlijk titels die altijd heel erg gemanaged zijn op rendement. Dat staat Reed Elsevier onbekend. Ik kom ook bij Reed Elsevier vandaan, dus ik weet hoe dat spel gespeeld wordt. En dat rendement, dat hebben ze natuurlijk nog steeds. En kijk, de aandeelhouders van New School Media hebben die titels natuurlijk niet voor niks gekocht.
Ja. Ja.
Dus je gaat natuurlijk geen titels kopen die dan vervolgens allemaal linksonder terechtkomen. Dus dat hebben ze goed gezien, dat dit twee titels zijn die het heel goed doen en een hele mooie toekomst hebben. Maar goed, wat ik net zei, die titels als Fiets en Truckstar en Columbus Travel, die komen niet uit de Reed Elsevier hoek.
Nee, en Knip ook niet.
Dus
oude
dat zijn,
Sanoma.
Dat zijn wel degelijk allemaal oud-Sanoma titels die het heel goed doen. Kijk, ik ben ook echt van mening dat het portfolio wat we hebben, dat dat echt een heel krachtig portfolio is. Omdat het een portfolio is van echte community titels. Titels die zich richten op een community. En Dat zijn de titels die natuurlijk heel uiteindelijk in de toekomst heel sterk zullen zijn. Hè, hoe meer general interest, hoe ingewikkelder het wordt, hoe meer community en hoe meer in-depth informatie, hoe specifieker, hoe beter je het als mediamerk zult doen. Hè. Als jij een wielrenner bent, dan lees je de fiets.
Ja, zeker. En als je eigen kleding naait, dan koop je de knip.
Ja, dan koop je de knip. En daar zijn dan ook weinig echte alternatieven voor. Dus we hebben hier gewoon een set aan hele sterke merken staan.
Ja.
Waarmee we zeg maar ook nu ook echt wel een soort van tegengestelde beweging laten zien. Daar waar het gaat om ontwikkeling. Hè. Nogmaals, ik denk dat er weinig mediabedrijven zijn die top en bottomline groeien. Nou, dat zie je bij ons wel gebeuren. En dat heeft te maken met het feit dat we dit soort titels hebben.
Ja, overigens, toen Sanoma de 19 huidige New School titels verkocht, was die groei van het, zeg maar, special interest domein nog helemaal niet zo sterk. Hè? Denk je dat ze een verkeerde beslissing hebben genomen om dat te laten gaan?
Nou, dat zullen ze natuurlijk nooit toegeven. Maar ik denk dat ze wel kijken naar de ontwikkeling die wij doormaken. En dat ze zich bij bepaalde titels wel zullen afvragen, is dit nu uiteindelijk wel zo slim geweest? Maar goed, ik kan niet voor Sanoma spreken. Ik heb laatst nog een gezellig diner gehad met Rob Kolkman, de nieuwe CEO van Sanoma. Die ken ik natuurlijk heel erg goed. Ik heb hem hier ook naar gevraagd.
Wat zei
hij? Hij heeft bevestigend nog ontkennend geantwoord.
Aha. Nou is het zo dat er best wel veel titels bij New School Media meedoen in de zoektocht naar nieuwe verdienmodellen. Events, maar ik noem ook even de jammetjes van New School. Het festival van Truckstar. Je hebt een hele webshop vol met naaipatronen van Knip. Dat zijn natuurlijk allerlei sterke e-commerce titel. Hoe sta jij daar als CEO? Hoe kijk je daarnaar? Is dat iets wat je heel erg aanmoedigt bij titels om die zoektocht aan te vangen?
Ja, zeker. Uiteraard moedig ik dat aan. Kijk, je moet het zo zien, we zitten nog midden in het proces. Hè. We zijn eigenlijk pas net gestart met het echte innoveren en experimenteren en het vaststellen van nieuwe verdienmodellen. We hebben de afgelopen periode meer gebruikt om, wat ik je toen straks al zei, het portfolio te rationaliseren, de strategie, de basisstrategie goed op orde te krijgen, slim om te gaan met abonnementen, acquisitie, slim om te gaan met losse verkoop. Al die zaken hebben we aangepakt. Ik vertelde je net ook dat we de afspraak hebben met de aandeelhouders dat we een deel van onze winst weer terug kunnen investeren in het bedrijf voor verdere groei. En daar zullen we natuurlijk die experimenten van bekostigen en daar zullen we ook nieuwe verdienmodellen van gaan bouwen. Wil niet zeggen dat we tot nu toe natuurlijk niks hebben gedaan. Mm. Maar het enige wat ik je zeg is dat er nog veel meer gaat gebeuren.
Kun je een tipje van de sluier geven? Voor een van de titels?
Nou, we zitten nog midden in het proces en we zijn eigenlijk pas net gestart met het echte innoveren en experimenteren en het per titel vaststellen van nieuwe verdienmodellen. Ik vertelde je net dat we afgelopen anderhalf jaar heel hard bezig zijn geweest om ook de basisstrategieën weer een keertje goed op orde te krijgen en om ons portfolio te rationaliseren. De winstgevendheid die we daarmee hebben opgekrikt, investeren we terug in het bedrijf, dat vertelde ik. En eigenlijk gaat het erop neerkomen dat wij voor een viertal focustitels die we voor het jaar 2019 als focustitel hebben bestempeld, Knip, Fiets, Columbus en Truckstar, dat we daar uitgebreide groeiplannen voor gaan maken. En die groeiplannen die gaan uiteindelijk ook echt wel toe richting nieuwe andere verdienmodellen die de toekomst van die titel moeten gaan garanderen en voor groei moeten gaan zorgen.
Columbus, moet ik dan denken aan reisgidsen?
Bij Columbus, kun je denken aan reisgids. Kijk, de plannen moeten nog definitief ontwikkeld worden. Hè? Dus ik laat me ook graag verrassen door de uitgever en de hoofdredacteur waar ze mee komen. Maar als ik het zo uit de losse pols zou moeten roepen, wat je daar allemaal nog zou kunnen, dan heb je het over reisgids. Die doen we deels al. Daar kun je denk ik veel meer mee. Maar je kunt bij Columbus ook denken aan bijvoorbeeld gewoon echt reizen. Columbus reizen. Waarom niet? Wij zijn de expert op dat gebied. Wij kennen alle mooie plekken. Wij schrijven daarover. Als wij een goede partner weten te vinden, met wie we in gezamenlijkheid mooie, specifieke, maar met name heel speciale en bijzondere reizen kunnen maken. En die kunnen koppelen aan ons merk en alle andere en aan de content die we over verschillende kanalen uitserveren. Dan zou dat een heel mooi nieuw verdienmodel kunnen worden.
Ja, en dan kan ik me voorstellen dat je voor Knip bijvoorbeeld trainingen kan gaan doen. Hè, dat je veel beter leert om je kleren te naaien. Ja. Je hebt natuurlijk je e-commerce met je
Knip
patronen.
Knip Academy zou je dat kunnen noemen.
Ja. Zie jij ook een trend dat steeds meer, omdat daar waar content voor steeds meer uitgevers toch best wel een lastige commodity is, hè? Zeker gezien het concurrerende omveld. Zie jij ook een trend dat steeds meer mediamerken een dienstverlening gaan ontwikkelen?
Wat ik met name zie, is dat mediabedrijven zich steeds meer gaan focussen op data.
Ja.
En dat zie je bij de FD Media Groep, dat doen ze denk ik heel erg slim. En ik zie dat bij onszelf natuurlijk ook als een belangrijke speerpunt van onze strategie, is dat we nog veel beter weten wie onze klanten zijn. En dat we op basis van die data en die profielen mensen nog veel beter van de juiste content op het juiste moment kunnen voorzien.
Ja, en hoe gaat dat in zijn werk, zo'n datatraject? Hebben jullie daar ook een apart team op zitten?
Ja, we hebben een apart team die zich zowel met online development als met data bezighoudt.
Het zijn allemaal nieuwe mensen, hè?
Is voor een behoorlijk deel zijn dat nieuwe mensen. Ja, we vonden dat we voor die gebieden ook binnen ons bedrijf nieuwe competenties moesten aantrekken. Dat hebben we ook gedaan.
Ja, en hoe gaat dat?
Nou, dat gaat tot nu toe gaat dat voorspoedig. We hebben, om een voorbeeld te noemen over data, we hadden hier heel veel verschillende databases. Nou, die hebben we allemaal aan elkaar geknoopt tot zeg maar één grote database met een eenduidige reporting, maar ook een eenduidige opslag van klantprofielen die we dan vervolgens ook op een veel makkelijke manier kunnen gebruiken. Nou, dat traject is nu gereed, dus die techniek die hebben we nu. Ja, nu gaat het erom dat we de juiste dingen ermee gaan doen.
Ja.
Overigens is het zo, daarop aanvullend, dat zo'n strategie die we voor Elsevier hebben aangepast, daar waar het gaat om die abonnementen, dat natuurlijk heel erg data-driven is. Hè? Dus ik bedoel, veel beter kijken naar hoe een klant zich gedraagt, welke klanten wel converteren, welke klanten niet converteren, welke klanten zogenaamde draaideurabonnees zijn en welke niet. En welke klantsegmenten goed responderen op welke propositie. Dat is natuurlijk het fundament achter zo'n succesvolle strategie. Dus dit is nog een ander bewijs waarom data voor een organisatie als de onze steeds belangrijker wordt. En data-analyse een steeds belangrijkere tak van sport.
Ja, ja, ik heb wat ook een hele leuke vond was bij de Texas Tribune, kwam ik laatst tegen een artikel, dat ze mensen die al heel lang abonnee zijn ook echt extra in de watten leggen. Hè? Krijg voorrang bij events en die mogen.
Ja, dat doen we ook. Dat gaan wij bij. Dat is maakt ook deel uit van de strategie van Elsevier die we net bespraken. Ik heb niet alles kunnen vertellen daarover. Maar dit is wel degelijk een onderdeel ervan. Dus het belonen van loyale klanten is daar heel belangrijk. Hè? Wat je natuurlijk in het verleden zag gebeuren, ook bij ons, maar zeker ook bij andere mediatitels, is dat in de race op weg naar de abonnementenaantallen waarbij proefabonnementen werden ingezet, niet loyale klanten beloond werden met een laag prijs en loyale klanten tussen aanhalingstekens gestraft werden met het volle pond wat men moest betalen. Nou, we zijn van die proefabonnementen inmiddels af, dus dat argument gaat niet meer op. En de loyale klanten die we hebben, zullen we extra gaan belonen door, wat jij zelf zegt, inderdaad voorrang bij toegang tot events. En we zullen daar nog wel wat andere beloningen tegenover zetten.
Nou hoorde ik laatst in de wandelgangen dat Elsevier ook interesse heeft om events te gaan organiseren. Weet jij daar al wat van? Kun je daar iets over vertellen?
Ja, zeker. Wij doen met Elsevier al een behoorlijk aantal events. Dus ik weet niet in welke wandelgang jij dit gehoord hebt. Maar we doen al jarenlang de HJ schoollezing. Een toonaangevend event. Wat ook altijd heel veel publiciteit met zich meebrengt. Maar bijvoorbeeld ten tijde van de Amerikaanse presidentsverkiezingen hebben we de reeks American Dreamers events gehad. Waarin we in drie events die verkiezingen op de voet gevolgd hebben. En van nadere informatie hebben voorzien en geduid. En zo hebben we eigenlijk afgaande op de actualiteit elk jaar wel een aantal events binnen Elsevier. En op de planning voor dit jaar ook weer als onderdeel van de nieuwe strategie die we hebben vastgesteld, hebben we 10 events op de planning staan.
10? Oké. Okay. Ja. En die zijn, dat zijn congresjes, lezingen, debats.
Ja, zo moet je het zien. Wat we niet zullen doen is hele grootschalige events geschikt of bedoeld voor duizenden mensen. Dat is niet wat we doen. Het is allemaal iets kleinschaliger en behoorlijk inhoudelijk. En dan moet je inderdaad denken aan debatten en lezingen met tussen de 100 en de 300-400 deelnemers.
Hoe zie jij de toekomst van Elsevier over, nou, zeg hem 10 jaar? He, je loopt met de huidige lezersbestand, wordt natuurlijk steeds ouder. Groeit Elsevier dan met die groep mee? Of komt er nieuwe aanwas?
Een titel als Elsevier, en dat geldt denk ik voor heel veel media, merken, en dat geldt denk ik ook voor kranten, is dat je zult moeten blijven, deels moeten blijven meebewegen met je doelgroep, maar je zult ook moeten blijven vernieuwen. En die vernieuwing, nou, die hebben we nu het afgelopen jaar natuurlijk gedaan met de vernieuwde en opgefriste Elsevier. En dat is een traject wat je zult moeten blijven herhalen één keer in de zoveel tijd. En ik denk dat met name ook de aanwas van onze digitale abonnees, wat toch een wat jongere doelgroep is, blijkt uit onderzoek, ervoor zal zorgen dat Elsevier over 10 jaar er nog in volle mate is en daar dan ook succesvol in zal zijn, met een wat andere mix binnen het abonnementbestand. We concludeerden net dat ongeveer 1/8 van de totale betaalde oplagen bestaat aan het einde van dit jaar uit digitale abonnees. Nou, dat aantal zal groeien, dat percentage zal groeien.
Oké. Nou, ik wens je heel erg veel succes daarmee en ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek.
Dankjewel, jij ook bedankt.
Dit was Komt een Blad bij de Dokter, de podcast van bladerdokter.nl. Elke maand hebben we nieuwe gesprekken met bladermakers en hoofdredacteuren. Bekijk alle gesprekken op bladerdokter.nl of nog beter, abonneer je op deze podcast via iTunes, SoundCloud of Spotify. We horen graag je mening, dus laat een review achter op iTunes en laat weten wat je van deze podcast vindt of wie je graag wilt horen in toekomstige uitzendingen.